En dan zegt hij, fanada fil dhulumat. In die duistere plek waar hij zat, waar dus in de buik van de walvis, hij roept, en la ilaha illa ant. Hij zegt, O Allah, u bent Allah, er is geen God behalve u. Dit is het standpunt van tawhid. Op dat moment, als hij in dat grote probleem zat, in de buik van een walvis, waar je geen uitweg meer ziet. Het eerste wat hij zegt, er is geen God dan Allah subhanahu wa ta'ala. Dus er is ook niemand die mij kan redden dan Allah subhanahu wa ta'ala.
Bismillahirrahmanirrahim. Beste broeders en zusters, welkom bij een nieuwe aflevering over verhalen in de Heilige Koran. Vandaag weer met Hajji Wael al-Khatib. Welkom Hajji.
Dankjewel.
Vandaag een nieuw verhaal uit de Heilige Koran. Het verhaal van profeet Younes. Er is een hoofdstuk naar profeet Younes vernoemd in de Heilige Koran. Maar daar staat niet het hele verhaal in. Er staat ook stukjes in Surat Safat, in hoofdstuk 37. Profeet Younes kent een van de mooiste verhalen, denk ik, uit de Heilige Koran. Een verhaal die uiteindelijk leidt naar een prachtige vers die wij reciteren over pure aanbidding van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus laten we kijken naar zijn verhaal. Allereerst over de profeet Younes, alayhi salam. Hoe was hij met zijn volk? Was dat een volk dat naar hem luisterde of niet naar hem luisterde? Of wat was de situatie eerst?
Bismillahirrahmanirrahim. Natuurlijk weten we dat eigenlijk alle profeten die komen met een boodschap, die willen de mensen leiden naar het juiste pad. Die willen een soort revolutie in de denkwijze, in het geloof ontwikkelen. Dat gaat altijd met horten en stoten. Er is altijd een probleem met het luisteren, met het aannemen van wat de profeet daar brengt. En dat was eigenlijk hetzelfde geval met Nabi Allah Younes. Maar we zullen zien, inshallah, in het verhaal van Nabi Allah Younes, is dat we kennen alle verhalen van de profeten, dat als de mensen, als het volk niet aanbidt, niet aanneemt wat de profeet heeft gezegd, niet gelooft in de boodschap die de profeet overbrengt, dat Allah subhanahu wa ta'ala uiteindelijk de profeet redt en die mensen eigenlijk hun straf geeft. Dat zal, maar dat kunnen we komen misschien straks op, dat zal je zien dat bij het verhaal van profeet Younes een hele andere einde en een heel andere verhaal eigenlijk gebeurt.
En dus zijn volk was ook een volk dat niet naar hem luisterde. Op een gegeven moment, volgens mij, heeft hij Allah subhanahu wa ta'ala gevraagd om voor een straf voor zijn volk.
Ja, dus hij was op een gegeven moment dusdanig eigenlijk teleurgesteld en gefrustreerd. En zijn geduld raakte op een dieptepunt eigenlijk met het volk wat hem maar niet naar hem wilde luisteren. Ondanks die waarschuwingen, ondanks dat hij kwam en hij waarschuwde het volk dat als jullie niet luisteren naar Allah, als jullie niet in hem geloven, als jullie niet die stap nemen om in zijn eenheid te gaan geloven, niet in zijn regels te gaan geloven, dat Allah subhanahu wa ta'ala jullie zal straffen. En hij bleef dat zeggen. En desondanks bleven zij niet geloven in het woord van Nabi Allah Younes. Op dat moment was Nabi Allah Younes zodanig gefrustreerd dat hij eigenlijk niet meer wilde. Dus hij vroeg Allah subhanahu wa ta'ala om een straf. En hij vluchtte uit zijn volk. Nog voordat Allah subhanahu wa ta'ala de straf had neer laten dalen op het volk van Nabi Allah Younes.
Precies, en volgens mij staat dat in hoofdstuk 37, As-Safat, vanaf vers 139. Waarin 139 staat, en waarlijk Younes was een van de boodschappers, dus echt een bevestiging dat profeet Younes alayhi salam echt een van de boodschappers was. En daarna staat er dat hij naar het schip ging. Dus vluchtte voor zijn volk. In 140. En toen gebeurde er iets. Dus hij ging weg met dat schip. Dus dan was hij weg van zijn volk in ieder geval. En toen gebeurde iets met het schip.
Ja, misschien nog even net ervoor. Want de ayah zegt in Surat al-Saffat, Surat al-Saffat is een van de meest rijke verzen van de Koran, of surahs van de Koran, waar de verhalen van zes profeten zijn genoemd,
Ja.
waaronder Nabi Allah Yunus. Dus het is een hele mooie, surah om te lezen. Ik raad ook iedereen aan om dat echt te doen. Maar in ayah nummer 40 zegt Allah subhanahu wa ta'ala, إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ. Abaqa komt van het woord ibaq.
Oké.
En dat betekent vluchten van de Heer. Dus Allah subhanahu wa ta'ala zegt hier dat Yunus vluchtte voor zijn Heer. Omdat Allah subhanahu wa ta'ala nog geen straf had uitgedeeld. En nog niet had aangekondigd dat die straf zou komen. En Nabi Allah Yunus nog niet had verteld dat hij weg moest of dat hij moest vluchten.
Ja.
Hij is hij eigenlijk een soort gevlucht op zijn eigen wil, zonder dat Allah subhanahu wa ta'ala hem daartoe had bevolen. Omdat hij zo gefrustreerd raakte door het volk en dacht, dit gaat nooit meer goedkomen.
Ja.
Dus ik ga nu alvast vluchten. En daarom zegt Allah, إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ. En daarna komen we verder in de ayah, inshallah, in de surah. Waarom, hè, wat dat nou voor gevolgen had voor Nabi Allah Yunus zelf.
Want op een gegeven moment was er een schipbreuk.
Ahsant. Dus dan gaat hij de schip op. De schip is vol. Al-Fulk al-Mash'hun. Helemaal volgepakt met mensen die de oversteek wilden maken op het water. Op dat moment komt er een schipbreuk. En ze kijken van, ja, wat kunnen we nu doen? We moeten onszelf redden. Ze hebben alles weggegooid, alles wat ze hadden qua voedsel, qua materiaal wat ze hadden meegenomen, hebben ze weggegooid in het water om zo min mogelijk gewicht te laten krijgen in dat schip.
Ja.
En op een gegeven moment was dat niet genoeg. Dus wat zei de kapitein van het schip? Die zei, wat we gaan doen is, we moeten mensen nu kwijtraken, want we hebben niks anders dan mensen op het schip. Dus er moeten mensen weggegooid worden, het water in. Ja, wat ga je dan doen? Dus wat er gebeurde is, er was een loterij.
Ja, dat staat dus letterlijk in vers 141 van Surat al-Saffat. Over dat ze gingen loten.
Ahsant. Fasahama. Al-Siham hier is. Al-Musahama is het loten. Fakana min al-Muthadin. Hij was van diegenen die
hadden verloren.
Verloren hadden. Dus moest hij uit het schip gegooid worden. Dus hij wordt opgetild. Met tegenzin, maar goed, het was nou eenmaal de loterij. Hij had verloren, dus hij heeft zich eigenlijk niet eens geweerd daarin. En hij werd gegooid in het water. En dan zegt Allah, فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ. Op dat moment komt er een walvis.
Ja.
En die walvis die slikt hem door. Die slikt hem door. وَهُوَ مُلِيمٌ. Terwijl hij schuldig was.
Zichzelf verweet, eigenlijk.
Ja.
Andere vertaling.
Ja, dus hij verweet zichzelf, wat heb ik nou gedaan in mijn boosheid of in mijn frustratie, in mijn te snelle handelen, ongeduld misschien wel. Ben ik gevlucht voor mijn volk? Heb ik dit gedaan terwijl Allah subhanahu wa ta'ala mij nog niet had bevolen om dit te doen? Dus de walvis slikt hem eigenlijk helemaal door.
Ja, en daarna zegt Allah subhanahu wa ta'ala, sla ik even eerst eentje over, want in 144 zegt Allah subhanahu wa ta'ala, dan zou hij zeker, even vrije vertaling, zou hij zeker in de buik van de walvis gebleven zijn, tot zelfs Yom al-Qiyamah, als, of ja indien die niet, hè, en dat staat dan een vers ervoor, indien die niet onder degene was die Allah subhanahu wa ta'ala verheerlijkte. Dus ja, hij was, of kijk, het Musabbihin staat er, letterlijk.
Ja.
Dus ja, als hij niet een van de Musabbihin was, was hij zelfs tot Yom al-Qiyamah in de buik van de walvis gebleven.
Ja, dus kan je voorstellen dat je in de walvis nog zit en nog steeds Allah subhanahu wa ta'ala aanbidt. Ja, dus het verhaal begint met dat Nabi Allah Yunus zijn volk vlucht nog voordat Allah hem bevolen had. Maar als je kijkt dat hij in de walvis zit, en het enige wat hij doet, hij bidt niet eens aan het begin van red mij. Hij aanbidt Allah subhanahu wa ta'ala. Hij voelt zich schuldig en begint Allah subhanahu wa ta'ala te aanbidden, nog ook in de buik van de walvis. En inderdaad, was hij niet zo, dan was de walvis natuurlijk, had hem doorgeslikt, opgegeten en was hij doodgegaan.
Maar uiteindelijk weten we dat hij gered wordt, maar dan staat er in Surat 21, Al-Anbiya, de profeten, in vers 87, staat eigenlijk de vers waar we een beetje naartoe willen. Volgens mij wordt dat mee bedoeld met de tasbih van Nabi Yunus. En wat hij doen, nou ja, met die woorden zo mooi uitgesproken heeft. Dus als onderdeel van de aaien, misschien kan je hem zo meteen helemaal toelichten. Maar Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min al-zalimin.
Ja. Ja, precies. Dus die ayah die zegt Wadan Noon, dat is een andere naam voor profeet Yunus. Id dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdir alayh. Dus hij was boos en hij vluchtte en hij was vergeten dat wij diegene zijn die beslissen wat hij nu moet doen.
Ja.
En dan zegt hij fanada fil dhulumat. In die duistere plek waar hij zat, waar dus in de buik van de walvis, hij roept en la ilaha illa ant. Hij zegt, O Allah, u bent Allah, er is geen God behalve u. Dit is het standpunt van tawhid.
Juist, ja.
Op dat moment, als hij in dat grote probleem zat, in de buik van een walvis, waar je geen uitweg meer ziet, eerste wat hij zegt, er is geen God dan Allah subhanahu wa ta'ala. Dus er is ook niemand die mij kan redden dan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilaha illa ant, inni kuntu min al-zalimin. O Allah, ik heb iets gedaan, ik ben iemand van de zalimin, van de onrechtvaardigen. En hier is hij natuurlijk, hij is niet onrechtvaardig geweest tegenover een volk of tegenover Allah subhanahu wa ta'ala, maar tegenover zichzelf.
Juist.
En omdat hij zo onrechtvaardig was met zichzelf door niet af te wachten wat Allah subhanahu wa ta'ala hem had bevolen te doen, voelde hij zich schuldig. En wilde hij dus tauba verrichten naar Allah subhanahu wa ta'ala.
Ja, precies. En dat is die vers 87 en een zin wat vaak uitgesproken wordt. Uiteindelijk weten we dat profeet Yunus uit de walvis komt en ergens op aanmeert, of hoe zeg je dat, aan de kust aankomt. Vervolgens is er nog een verhaal daarna, maar eigenlijk gaat om de lessen die we uit dit verhaal kunnen trekken, dat Nabi Allah Yunus zelfs in de duisterste situatie, want het lijkt me niet prettig. Het wordt wel eens getekend of zo dat een profeet in de maag staat van een walvis.
Alsof je dat fijn vindt.
Ja, maar we moeten ons denk ik voorstellen dat het echt een hele, hele moeilijke situatie was van de profeet.
Absoluut.
En dat hij in die situatie niet, zeg maar, de hoop verloor dan Allah subhanahu wa ta'ala. En juist Allah subhanahu wa ta'ala heeft aanbeden zoals hij misschien nog nooit eerder heeft gedaan. En dat hij de bekende zin uitsprak, inni kuntu min al-zalimin. Dat hij zichzelf hetgene verweet van zijn snel handelen.
Ja, en ik denk, kijk, dat is natuurlijk de grote les. Hè, is dat je in elke situatie moet kijken naar Allah. En dat je nooit de hoop verliest in Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is de ultieme tawakkul zoals we die kennen. Het ultieme vertrouwen hebben in Allah subhanahu wa ta'ala. Dat hij er voor je is. Dat hij je zoveel van je houdt. Dat hij ze altijd naar je zal kijken. En hij is diegene die jou kan redden van elke situatie. Van elke situatie. Als je je maar richt tot Allah. Als je je maar, zoals in de Koran staat. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. En als mijn dienaren om mij vragen, ik ben dichtbij. Ik beantwoord diegene die mij roept. Dus je moet Allah roepen. Je moet Allah aanroepen. Je moet komen tot Allah subhanahu wa ta'ala. Je moet dichter bij hem komen. In hem vertrouwen. En alles aan hem overlaten. En hij zal voor je zorg dragen. Vooral tijdens deze heilige maanden van Ramadan. Waarin we te gast zijn bij Allah subhanahu wa ta'ala. Hij is ons gastheer. En wat is er beter dan een gastheer te hebben die alles kan doen? We zijn gewend dat als we ergens op bezoek gaan, dat de gastheer ons verzorgt. Dat hij voor ons zorgt, dat hij het eten, het drinken verzorgt. Alles wat we nodig hebben. Hij stelt ons comfortabel genoeg. En nu zijn wij bij Allah subhanahu wa ta'ala. Alles wat we willen, alles wat we, waar we naar snakken, dat kunnen we vragen van Allah subhanahu wa ta'ala.
Ahsant Haji, dankjewel. Uiteindelijk weten we dat profeet Yunus uit de walvis komt. Hij meert dus aan op de kust. En op een gegeven moment komt hij zijn volk weer tegen. En wat is er dan aan de hand?
Ja, hij wordt dus uitgespuugd door de walvis. En zoals je zei, het was een hele slechte situatie. Want Allah zegt ook dat hij ziek was toen hij eigenlijk uit de buik van de walvis kwam. En dat Allah subhanahu wa ta'ala hem omwikkelde met een speciale soort boom. Waardoor hij beter werd. En toen werd hij langzaam maar zeker beter. Totdat hij naar zijn volk toe ging. En wat er gebeurde is dat hij zag dat zijn volk geloofde in Allah subhanahu wa ta'ala. Dat zijn volk, zonder dat hij aanwezig was en zonder dat hij zijn missie vervolmaakte, bij wijze van spreken, dat zijn volk geloofde in Allah, standvastig was in het geloof, begon alle culturele en normen en waarden die ze hebben, die in tegenstrijd zijn met wat Allah subhanahu wa ta'ala wil, dat begonnen ze af te stoten. En het werd een gelovige volk, een geduldige volk, die eigenlijk een voorbeeld vormt voor veel geloven. En dat maakt het eigenlijk zo mooi, is dat het verhaal van Nabi Allah Yunus, salamallahu alayhi, dat verhaal is heel anders dan alle andere verhalen van onze profeten. Ten eerste zie je dat de les die je hieruit kan leren is dat Allah voor ons dingen heeft bedacht die voor ons het beste zijn zonder dat wij dat weten. Nabi Allah Yunus, die was niet meer geduldig. Die dacht, ik krijg dit niet meer goed. Ik geef op met dit volk. Maar Allah heeft ervoor gezorgd dat juist het effect van zijn woorden zijn neergedaald nadat hij wegging uit zijn volk. Dus als hij iets meer geduld was, als hij nog steeds daar was, dan had hij gezien dat zijn volk wel ging luisteren naar hem. En dat is een les voor ons, dat we nooit moeten opgeven. Dat we nooit moeten zeggen, dit is het en klaar. Dat soms dingen die wij niet krijgen op dit moment bedoeld zijn door Allah voor ons om het op een ander moment te krijgen of op een andere manier.
Ja, precies. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Heilige Koran ook dat wij soms dingen zien waarvan wij denken dat het slecht voor ons is, maar dat Allah subhanahu wa ta'ala weet dat het goed voor ons is, of andersom.
Ahsant. Asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum, asa an tuhibbu shay'an wa huwa
sharrun
lakum. Dat is precies de belichaming van die vers. Is het verhaal van Nabi Allah Yunus, salamallahu alayhi, waarin hij dus niet wilde afwachten. Hij ziet alleen maar dat die volk hem tegenspreekt en niet wil aannemen wat hij zegt. En uiteindelijk krijgt hij juist er voor elkaar dat zo'n hele volk gelooft in Allah en zich gaat richten tot Allah en zich opricht in wat Allah subhanahu wa ta'ala wil. En dat maakt het verhaal van Nabi Allah Yunus zo bijzonder.
Anders
dan alle andere profeten eigenlijk, is Nabi Allah Yunus diegene die in problemen is geraakt. En is zijn volk juist gaan geloven in Allah subhanahu wa ta'ala. De rollen zijn een beetje omgedraaid, kan je noemen. Dat de profeet, ondanks dat hij zo lang met hen bezig was, uiteindelijk door frustratie en door het inzien dat ze niet willen geloven, uiteindelijk is weggegaan, terwijl dat volk toch heeft geloofd in Allah subhanahu wa ta'ala. En dat maakt het zo bijzonder en zo'n wijze les voor ons, dat je altijd standvastig moet zijn in dat wat Allah subhanahu wa ta'ala van je vraagt. Want dat is uiteindelijk de weg die je op den duur tot geluk gaat brengen.
Ahsant Haji. En daarnaast dus nog de les van het aanbidden van Allah subhanahu wa ta'ala in de moeilijkste momenten misschien in je leven. De tasbih van Nabi Allah Yunus, als we het zo mogen noemen. Dus inshallah zijn dat een paar mooie lessen van het verhaal van Nabi Yunus. Bedankt voor het kijken. Inshallah tot de volgende aflevering, waarin ik samen met Haji Wael een ander verhaal uit de Heilige Koran ga toelichten. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.